Gemeente, we openen de schriften in Jesaja 63, vanaf vers 7 tot en met 19. Jesaja 63, vanaf het zevende vers tot en met vers 19. Jesaja 63, vanaf vers 7 tot en met vers 19, waar wij Gods heilig en onfeilbaar woord als volgt lezen. Ik zal de goede tierheden des Heren vermelden, de veelvoudige lof des Heren naar alles wat de Heer ons heeft bewezen, en de grote goedigheid aan het huis van Israël, die hij hun bewezen heeft naar zijn barmhartigheden, en naar de veelheid zijn er goede tierenheden. Want hij zeide, ze zijn immers mijn volk, kinderen die niet liegen zullen. Alzo is zij hun geworden tot een heiland. In al hun benauwdheid was zij benauwd, en de engel zijns aangezichts heeft hen behouden. Door zijn liefde en door zijn genade heeft hij hen verlost. En hij nam hen op en hij droeg hen al de dagen van ouds. Maar zij zijn wederspannig geworden. En ze hebben zijn heilige geest smarten aangedaan. Daarom is zij hun in een vijand verkeerd. Hij zelf heeft tegen hen gestreden. Nochtans dacht hij aan de dagen van ouds, aan Mozes en zijn volk. Maar nu, waar is hij, die hen uit de zee opgebracht heeft met de herders zijner kudde? Waar is hij, die zijn heilige geest in het midden van hen stelde, die de arm zijner heerlijkheid heeft doen gaan aan de rechterhand van Mozes, die de wateren voor hun lieder aangezichten kliefde, opdat hij zich een eeuwige naam maakte, die hen leidde door de afgronden als een paard in de woestijn, struikelden zij niet. Gelijk een beest dat afgaat in de valleien, heeft hun de geest des Heren rust gegeven. Alzo hebt gij uw volk geleid, opdat gij hun heerlijke naam zoudt maken. Zie van de hemel af en aanschouw van uw heilige en uw heerlijke woning. Waar zijn uw ijver en uw mogendheden? Het gerommel uws ingewands en uw barmhartigheden zouden zich tegen mij in. Gij zijt toch onze vader, want Abraham weet van ons niet en Israël kent ons niet. Gij, o Heere, zijt onze vader, onze verlosser, van ouds af is uw naam. Heere, waarom doet gij ons van uw wegen dwalen? Waarom verstokt gij ons hart, dat wij u niet vrezen? Keer weder om uw knechten wil, de stammen uws erfdeels. Uw heilig volk heeft het maar een weinig tijds bezeten. Onze wederpartijders hebben uw heiligdom vertreden. Wij zijn geworden als die over welke gij van ouds niet hebt geheerst, en die naar uw naam niet zijn genoemd. Tot zover de tekst voor de prediking. Gemeente, vindt u in Jesaja 63... vers 8 tot en met 11 en vers 17. Want hij zeide, ze zijn immers mijn volk, kinderen die niet liegen zullen. Alzo is zij hun geworden tot een heiland. In al hun benauwdheid was hij benauwd. En de engel zijns aangezichts heeft hen behouden. Door zijn liefde en door zijn genade heeft hij hen verlost. En hij nam hen op en hij droeg hen al de dagen van ouds. Maar ze zijn wederspannig geworden. En ze hebben zijn heilige geest smarten aangedaan. Daarom is zij hun in een vijand verkeerd. Hij zelf heeft tegen hen gestreden. Nochtans dacht hij aan de dagen van ouds, aan Mozes en zijn volk. Maar nu, waar is hij, die hen uit de zee opgebracht heeft met herders zijner kudde? Waar is hij, die zijn heilige geest in het midden van hen stelde? Vers 17, Heere, waarom doet gij ons van uw wegen dwalen? Waarom verstokt gij ons hart, dat wij u niet vrezen? Keer weder om uw knechten wil, de stammen uws erfdeels. Gemeente, ik lees u nogmaals de tekst voor de prediking uit Jesaja 63, vers 8 tot en met 11 en vers 17... waar we het woord des Heren lezen. Want hij zeide, ze zijn immers mijn volk, kinderen die niet liegen zullen. Alzo is zij hun geworden tot een heiland. In allen benauwdheid was hij benauwd en de engel zijns aangezichts heeft hen behouden. Door zijn liefde en door zijn genade heeft hij hen verlost en hij nam hen op. En hij droeg hen al de dagen van ouds, maar ze zijn wederspannig geworden. En ze hebben zijn heilige geest smarten aangedaan. Daarom is zij hun in een vijand verkeerd. Hij zelf heeft tegen hen gestreden. Nochtans dacht hij aan de dagen van ouds, aan Mozes en zijn volk. Maar nu, waar is hij die hen uit de zee opgebracht heeft, met de zijner kudde, waar is hij die zijn heilige geest in het midden van hen stelde? En dan vers 17, Heere, waarom doet gij ons van uw wegen dwalen? Waarom verstokt gij ons hart dat wij u niet vrezen? Keer weder om uw knechten wil, de stammen uws erfdeels. Gemeente, we schrijven boven de preek hernieuwd verlangen naar de heiland. Hernieuwd verlangen naar de heiland. Drie aandachtspunten. Wie de Heere was, wie de Heere is, wie de Heere wil zijn. Hernieuwd verlangen naar de heiland. Drie aandachtspunten. Wie de Heere was, wie de Heere is en wie de Heere wil zijn. Gemeente, de profeet Jesaja heeft deze woorden van onze tekst en de woorden ook van de schriftlezing geprofeteerd ruim 7 eeuwen voor de geboorte van de Heer Jezus Christus. Maar ook ongeveer 1,5 eeuw voor de ballingschap naar Babel. En met het oog op de ballingen in Babel zijn deze woorden door Jesaja geprofeteerd van Gods wegen. Binnen ongeveer 1,5 eeuw, als Jesaja deze woorden heeft uitgesproken, zullen de troepen van Babel staan voor de poorten van Jeruzalem. En zal een groot deel van het volk weggevoerd worden naar het verre Babel als een oordeel van de Heere over hun zonden. En dan, Jesaja mag dat dus al 1,5 eeuw tevoren profeteren, dan zullen de woorden van onze tekst zullen beleden worden en gebeden worden door de ballingen in het verre Babel. En als Jesaja dat mag profeteren, dan betekent dat dus ook dat de Heer dat dan zelf in die dagen in de harten van de ballingen die woorden te beleiden en te bieden zal geven. Het is dus Gods eigen werk dat het zal gebeuren. Dat deze woorden zullen klinken uit de mond van de ballingen in Babel die dan verdrukt worden. Keer weder, Heere. Hoe lange? Overigens moeten we wel opmerken dat niet het hele volk, niet al de ballingen, ook niet die in Babel waren, deze woorden hebben beleden, hebben gebeden. Toen de Heere Jesaja riep in Jesaja 6, kunt u dat nalezen, heeft de Heere Jesaja bekendgemaakt dat maar 1/10 van het volk van Juda naar de prediking van Jesaja zou luisteren. Het overgrote deel van het volk zou hun hart verstokken. Ze zouden ziende blind blijven, horende doof. Diep aangrijpend als je daarover nadenkt. De grote evangelist van het Oude Testament krijgt van de Heere te geloven, 10% van het volk zal zich op uw woorden bekeren, Jesaja. Een rest, het overblijfsel naar de verkiezing, het overgrote deel van het volk zal aan alles voorbij leven, terwijl ze het zaad van Abraham zijn. Diep aangrijpend als we daarover nadenken. Maar die rest, die zullen inderdaad, dat overblijfsel naar de verkiezing, die zullen zich bekeren en die zullen deze woorden uit Jesaja 63 beleiden, door de Heere in hun hart gewerkt, en ze zullen deze woorden bidden. Ze zullen beleiden. Wat zullen ze beleiden? Wat we al in vers 7 hebben gelezen. dat ze zullen zeggen, ik zal de goede tierenheden des Heren vermelden. De veelvoudige lof des Heren naar alles wat de Heer ons heeft bewezen. En de grote goedigheid aan het huis van Israël die hij hun bewezen heeft. Naar zijn barmhartigheden en naar de veelheid zijn er goede tierenheden. Zij zullen belijden, de Heere is goed voor ons geweest. Ze zullen belijden, de Heere is goed voor mij geweest. Ik zal. Ze zullen terugkijken in de geschiedenis. De Heere heeft zijn goedheid bewezen in de dagen van Abraham, Isaac en Jacob, de aartsvaders. De Heer heeft zijn goedheid bewezen in de dagen dat de Heere Mozes het volk deed leiden uit Egypteland, door de Schelfzee, door de woestijn heen. Maar de Heere heeft het ook aan ons bewezen. De Heere heeft het ook, zo mogen ze belijden, ook aan mij bewezen. In dat verre Babel belijden ze, de Heer is voor ons goed geweest. Calvijn merkte dit verband op. Dat de Heer één kerk heeft. Alle tijden, alle plaatsen mogen Gods kinderen hetzelfde belijden. De Heer heeft gedacht aan zijn genade. De Heer is goed voor ons geweest. En gemeente, waaruit blijkt dan de goedheid van de Heer? Op welke wijze is de Heer dan goed voor hen geweest? Wel, het lezen vers 8... Want hij zeide, ze zijn immers mijn volk. Dat is het grote wonder. Wat die ballingen in Babel daar mogen belijden, tenminste dat overblijfsel naar de verkiezing. De Heere heeft ons zijn volk genoemd. We mogen zijn kinderen zijn. De Heer heeft ons te geloven gegeven dat hij ons genadig is. Dat heeft de Heer Abraham te geloven gegeven. Isaac, Jacob, dat heeft de Heer Mozes, Aaron, Jozua te geloven gegeven. Dat heeft de Heer de koning als David en Salomo, Hiskia, noemt u ze allemaal maar op, die de Heer vreesden te geloven geven. Maar de Heer heeft het ook ons, de Heer heeft het ook mij te geloven geven. U behoort mij. En misschien waren er ook wel kinderen bij in Babel. Jij behoort mij toe. En wat zegt de Heer er dan achteraan? Ze zijn immers mijn volk, kinderen die niet liegen zullen. Hoe kan de Heer dat zeggen? Terwijl hij toch weet dat ieder mens ook zijn kinderen aan de vader der leugen van nature onderworpen zijn. Hoe kan de Heer dat zeggen van Abraham? Terwijl hij nota bene in Egypte zijn eigen vrouw ertoe heeft aangespoord om haar te vertellen dat ze zijn zuster is om niet in gevaar te komen. En Isaac heeft precies hetzelfde gedaan in Gerar met Rebecca. Hoe kan de Heer dat zeggen dat zijn kinderen niet liegen zullen? Terwijl ze zo leugenachtig zijn dat een Jacob zijn vader bedroog om maar het eerst geboorterecht te krijgen. Weet de Heere dat dan niet veel beter dan wij? Maar hier spreekt de Heere in liefde. Als een moeder, bij wijze van spreken, die niet kan geloven dat haar kind haar niet de waarheid, de volle waarheid zou zeggen. Hier spreekt de Heere vanuit de liefde, hier spreekt de Heere vanuit zijn verkiezend welbehagen. Hier spreekt de Heere omdat hij de zijne aanziet in de Zoon. Van zijn liefde. Dat is het wondere geheim. De kanttekenaren merken dan ook op. Het gaat hier niet over alle ballingen te Babel. Er zijn ook ballingen in Babel. Hoewel ze Abrahams zaad zijn. Die de vader der leugen zijn toegevallen. En die altijd in de strikken van de leugenaar zijn gebleven. Een Esau. Die de Heere gehaat heeft. Die zijn eerstgeboorterecht verkocht heeft. Kinderen Israëls. Die wel door de woestijn geleid zijn. Uit Egypteland. Die wel het Pascha hebben gegeten. Die de Heere wel een pad door de zee bereid heeft. die de Heer wel water uit de steenrots gegeven heeft en het manna uit de hemel gegeten hebben, maar van wie de Heer zegt dat hij in het meerder deel van hen geen welgevallen gehad heeft, omdat ze in de woestijn aten en dronken en speelden en daarom gemurmureerd hebben, gehoereerd hebben en daarom door de Heer zijn te neergeslagen. Tot het zaad van Abraham behoort ook een koningskind, Absalom, die opgestaan is tegen zijn vader en eeuwig is omgekomen. Nee, als de Heer spreekt over zijn volk, kinderen die niet liegen zullen, dan gaat het over het overblijfsel naar de verkiezing, dat zich tot de Heere door genade bekeerd heeft, dat in zijn naam geloofd heeft, zijn aangezicht gezocht heeft. En hoewel ze leugenachtig zijn in zichzelf en de Heere weet wat hij van hen moet verwachten, heeft hij niet om wie ze zijn, ze zijn volk genoemd, maar omdat hij ze heeft aangezien. Ook toen al, in de zoon van zijn liefde, gemeente, dat staat ook in onze tekst. In vers 8, ze zijn immers mijn volk, kinderen die niet liegen zullen, alzo is zij hun geworden tot een heiland. Ook die ballingen in Babel die de Heer toebehoorden, ze zijn door de heiland zalig en door de heiland met God verzoend. Hij die zou komen, dat woord heiland komt 11 keer voor in het Oude Testament en het ziet inderdaad op de beloofde Christus. En het ziet op het heil dat hij zal aanbrengen. Het woord geeft letterlijk aan hij die helpt, hij die redt. Eigenlijk staat er hij die altijd redt. En die altijd heelt, dat altijd zijn werk is voor zijn kerk. Om hen te redden, om hen te zaligen. O gemeente, zo'n zaligmaker is de Heer Jezus. Die niet alleen het heil bereidt en het van de mens laat afhangen om dat heil te ontvangen. Maar die het heil verwerft en die de zijnen het heil schenkt. Die plaats maakt in harten waar geen plaats is voor zichzelf. En die zichzelf en zijn heil aan verloren zondaren wil schenken. Het gaat hier om een verlossing. Het heil in de heiland gaat om een verlossing die de tijd overspant, die eeuwig is. Een verlossing voor de eeuwigheid. Een verlossing die zowel de ziel als het lichaam betreft. Een verlost worden van zonde, dood, hel, graf en verderf. En gemeente, hoe is hij hun dan tot een heiland geworden? Ook dat staat zo heerlijk. 7 eeuwen voor de geboorte van de Heer Jezus, al geprofeteerd door Jesaja in vers 9. In al hun benauwdheid was hij benauwd. Die benauwdheid is de benauwdheid van de schrik des Heren. Van de vrees voor Gods toren. Wel nu, zegt Jesaja. En wel nu beleiden die ballingen in Babel die benauwdheid. Heeft de heiland voor ons weggedragen. Ziet dat niet op, de Heer Jezus, toen hij kroop door de hof voor zijn kerk. Toen hij zijn vader droeg de drinkbeker van hem weg te nemen. Toen hij het ook moest uitspreken, zijn ziel was bedroefd tot de dood toe. Hoe heeft hij toen gevreesd de toren van zijn vader naar zijn menselijke natuur. In hun benauwdheid was hij benauwd. We denken ook aan zijn lijden aan het kruis. In de donkerte. In de helse Godverlatenheid. Als hij het uitroept zonder een antwoord te krijgen. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Zo is hij in hun benauwdheid benauwd geweest. Om zo de zijne van al hun benauwdheid te kunnen verlossen. O gemeente, wat een rijkdom. En die ballingen Babel getuigen daarvan. Hoe de Heer tot een heiland is geworden. Hoe hij in al hun benauwdheid benauwd geweest is. En hoe hij is De engel zijns aangezichts. Engel met een hoofdletter. Ook dat ziet op Christus. De hemelbode. Die kwam voor het aangezicht van zijn vader. Om nu al de zijnen terug te brengen in de gemeenschap te herstellen met zijn vader. Om die grote kloof te dichten. Dat heeft hij gedaan. Hij heeft de benauwdheid gedragen. Hij heeft de gemeenschap hersteld. En wat dreef hem? Wel, er staat ook in vers 9, door zijn liefde en door zijn genade heeft hij hen verlost. Dat betekent dat de Heere geen aanknopingspunt vond bij de mens, geen grond, geen reden bij de mens. Maar redenen nam uit zichzelf. Genade valt altijd vrij. Zijn genade, door zijn liefde gedreven, heeft de Heere dat wonderwerk verricht. Het doet denken aan wat Mozes al zei in Deuteronomium 7 tegen het volk van Israël. De Heer heeft geen lust tot u gaat, nog u verkoren om uw veelheid boven alle andere volken. Want gij waart het weinigste van alle volken, maar omdat de Heer u lieden lief had. Onverklaarbare liefde heeft de Heer doen handelen. O, de reden komt uit hemzelf voor de bron van al het heil, is de Heere zelf. En u mag het vol belijden wat hij gedaan heeft. Hij is in de benauwdheid van hen geweest. Hij heeft die gemeenschap hersteld en hij heeft hen gedragen. En hij nam hen op aan het eind van vers 9 en hij droeg hen al de dagen van ouds. Als een moeder haar kind dat vermoeid is, gewond is. Een schaap dat door de herder wordt opgenomen. De Heer nam het op. En hij vond het op het vlakke van het veld. Hij vond het midden in de dood. Maar hij nam het op. Waar het zelf zich niet kon oprichten. Om het terug te leiden naar de kooi. Gemeente, deze zaken worden door de ballingen in Babel dan beleden. Dat heeft de Heer in het verleden gedaan aan zijn volk. En de Heere heeft het ons. De Heer heeft het mij gedaan. Gemeente, mag u daar nou vanavond, vanmiddag, mag u daar nou mee instemmen? Mag u daar nou mee instemmen? Mag dat ook voor u gelden? Heeft de Heere dat ook u gedaan? Maar zo staan op de drempel van het oude en het nieuwe jaar 2019, 2020 mag het nou ook voor jou gelden. Jonge meisje, voor u gelden. En voor jou gelden, jongeren, dat de Heer je te geloven heeft hebt gegeven. Dat je hem mag toebehoren. Dat de Heer je te geloven heeft gegeven. Dat hij je tot een heiland geworden is. En dat de Heer al uw benauwdheid, al je vrees en schrik wilde wegnemen. En dat hij handelde uit liefde, uit vrije genade. Dat hij die gemeenschap, die eerst die gemeenschap heeft willen herstellen, die door de zonde verbroken is met onze Schepper. En dat de Heer heeft opgenomen, heeft gedragen. Waar je jezelf niet kon, op de been kon brengen. Mag u dat geloven? Dat wil de Heer het nog doen. En dat wil de Heer het nog een mens door woord en geest te geloven geven. En als dat gebeurd is in ons leven, dan weten wij ook uit welke benauwdheid de Heer ons verlost heeft. Dan weten wij waar Paulus over spreekt, als hij zegt, wij dan wetende de schrik des Heeren bewegen de mensen tot het geloof. Dan kunnen we instemmen met de woorden van Psalm 116. Daar de angst der hel mij alle troost deed missen. Ik was benauwd omringd door droefenissen. Maar riep de Heer dus aan in al mijn nood. En waarom dan die vrees? Omdat de Heer het ons liet zien. Mij zal geen mens zien en leven. Omdat de Heer mijn ogen ervoor open, hoe zal ik tot hem kunnen naderen? Ik kan niet eens tot hem naderen in het gebed. Ik kan niet eens de smalle pad van de zaligheid betreden. Hoe zal ik tot hem kunnen naderen als ik moet sterven? Hoe zal ik kunnen ingaan? Hoe zal ik het hemels koninkrijk kunnen beërven? Hoe zal ik voor God kunnen verschijnen? Mijn ziel, doorziet uw lot. Hoe zult u rechtvaardig verschijnen voor God? Als zelfs Jesaja, de grote profeet van het Oude Testament, al moest zeggen. Toen de Heer hem riep in Jesaja 6 en hij de Heer zag op zijn hoge verheven troon. Wee mij, want ik verga, terwijl ik een man van onreine lippen ben. Hoe zal ik dan voor de Heer kunnen bestaan? Als zelfs Mozes, de middelaar van het Oude Verbond, met wie de Heer sprak van aangezicht tot aangezicht, als hij zich moest verbergen in de steenrots en alleen het achterste van de heerlijkheid van God kon zien, omdat hij anders zou sterven en verteerd zou worden, hoe zullen wij dan voor de Heer verschijnen? Gemeente, weet u daarvan? Of zijn wij als het overgrote deel van het volk tot wie Jesaja moest profeteren? We horen het woord en we lezen het woord, maar ons hart is verstokt. We zien terwijl we blind blijven. We horen, maar zijn ondertussen doof. We zijn als de kinderen Israëls, getuigen van grote wonderen en uitreddingen. Door de zee getrokken, het water uit de steenrots genoten, het manna gegeten, de wolkolom en de vuurkolom om ons heen, maar dan in de woestijn ten neer worden geslagen van het leven, omdat het volk, we zijn als het volk dat neder zat om te eten, te drinken en te spelen, we murmureren en van de Heer afvoeren. O gemeente, wat is het van het hoogste belang? De Heere zegt, bekeert u. En dan we de Heere zullen vragen aan het begin van het nieuwe jaar, Heere, bekeert u mij? Want dan alleen zal ik bekeerd zijn. Heere, wilt u mijn koude, stenen, biddeloze hart toch komen te verbreken? Heere, wilt u mijn blinde zielsogen komen te openen? Heere, wilt u mij overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel? Wilt u mij ontdekken, o Heere, omdat u maar niet voortgaat die brede weg die naar het eeuwig verderf leidt? Maar nu mag dat het wonder zijn voor een benauwde ziel die het moet uitroepen, Heere, wat moet ik doen? Voor een arme en ellendige, voor iemand die juist moet vrezen, die schrik des Heren. En die misschien wel ook met de vrees der hel beladen is. Dat de Heer nou juist voor zo een tot een heiland wil worden. En voor zo een de benauwdheid heeft gedragen. Om uw benauwdheid weg te nemen. Dat hij nou juist zo een die moet vrezen. Met zeer grote vrees dat hij u die kloof wil dichten en de gemeenschap wil herstellen met God de Vader. En dat hij wil handelen uit liefde, uit genade. En een zondaar wil oprichten en wil dragen en wil nemen om ze te dragen naar de kooi. Dat is het grote wonder. Dat God in Christus dat wil doen. Dat is het grote wonder, het werk van de zaligmaker. Dat hij niet alleen de zaligheid heeft verworven, maar dat hij nou zalig maakt. Wat nou nooit zalig kan worden uit zichzelf. En dat hij nou plaats maakt waar geen plaats is voor zichzelf. En dat hij nou het meest verlorene wil redden. En het diepst gevallene wil oprichten. En zich zo ook aan een zondaar ziel bekend maken. Ik ben uw heil alleen. Gemeente, mag u daarvan weten. Maria mocht daarvan zingen. Hij verhoogt een hoed. het nederige gemoed waarin zijn geest wil wonen. Hij wil nog zaligen, hij wil nog redden. Hij wil nog te hulp komen. En waar u zijn troost nog moet missen en waar jij zijn licht en leven nog moet missen, o, dat je hem zult zoeken en dat je zult aanhouden bij de Heer. En dat je hem zult zoeken in zijn woord, zult zoeken in zijn huis. Hij die het beloofd heeft, die mij zoekt, die zal mij vinden. En die klop, die zal worden opengedaan en die bid, die zal gegeven worden. Niet om ons zoeken, want daar ligt geen grond in. Maar die zegt, op uw nood geschreven deed ik grote wonderen. Indien hij vertoeft, verbijt hem gewisselijk. Hij zal komen, geworden tot een heiland. O, hij wil het nog worden. Het mag nog, ook in het nieuw begonnen jaar. O, jonge meisje, man, vrouw. Dat uw oog toch geslagen mag zijn op hem. En dat u toch van hem mag verwachten. Die het ook spreekt. Dat hij uw heil wil zijn. Ons eerste aandachtspunt. Hij is wie hij was. Hij is ons geworden tot een heiland. Ons eerste aandachtspunt. Hij is ons geworden tot een heiland. Mag u het ook al beleiden? Mag u er ook al van zingen? Maar dan gemeente ons tweede aandachtspunt. Wie hij was, geworden tot een heiland. Maar dan wie hij is. En dan hoor ik in Jesaja 63 het volk. Nadat ze eerst zo hebben beleden wie de Heere voor hen geweest is. Wie de Heere was in het verleden. Wie de Heere is in hun leven geweest ook. Hoor ik hen beleiden wie de Heere nu schijnbaar voor hen geworden is. En dan lees ik er vers 10 bij. Daarom is hij hun in een vijand verkeerd. Hij is ons geworden tot een heiland. Groter wonder is niet denkbaar. Maar dan nu. Hij is ons in een vijand verkeerd. Daar lijkt het op. In een vijand verkeerd. Dat zal er toch wel gelden voor die 90% die het woord van Jesaja aan de kant schoven. Nee. Juist diegenen die beleden hebben dat de Heer naar hen had omgezien. Juist zij die het mochten weten. De Heer wil ons tot zijn volk rekenen. Hij is ons tot een heiland geworden. Hij heeft onze benauwdheid gedragen. Hij heeft die kloof gedicht. Hij heeft in liefde en genade naar ons omgezien. Hij heeft ons opgenomen en gedragen. Maar nu, in een vijand verkeer, daar lijkt het op. Eigenlijk staat er in de grondtekst dat de Heer zich heeft omgekeerd. En dat de Heer zijn vijandelijkheid laat blijken. Niet zijn liefde, maar zijn toren. Zo voelt het volk zich in Babel. Als ze zo ver weg zijn van Jeruzalem, zo ver weg van Gods huis, zo ver weg van de tempel, zo ver weg daar waar de Heere woonde te midden van zijn volk en waar de offers gebracht werden. Zo voelt het volk als ze zijn in het verre Babel. Ze voelen zich van God verlaten. En ze leven te midden van de heidenen met hun afgoden. En ze worden bespot door die heidenen. Waar is uw God? Op wie gij bouwde het en aan wie gij uw zaak vertrouwde het. Waar is de Heer? En de Heer is niet alleen de afwezige. Hij is ons verkeerd in een vijand. Eigenlijk staat er dan een grondwoord. Wat betekent dat wat ze ook doen. Ze steeds zijn toren ervaren. Ze kunnen er niet voor wegkruipen. Zo benauwd is het in hun ziel, in hun leven. Na ontvangen genade. Dat hadden ze zich niet kunnen voorstellen in de tijd van de liefde. En de tijd dat de Heer zijn genade wees, dat de Heer zo hoog met hen kon handelen. Dat de Heer zo ver weg kon zijn, meer nog. Dat ze zo zijn toren ervaren. Gemeente, dat is niet zomaar gebeurd. Als er staat in vers 10, hij is in een vijand verkeerd, staat er wel wat voor. Er staat voor, maar ze zijn wederspannig geworden. En ze hebben zijn Heilige Geest smarten aangedaan. Daar is wel wat aan vooraf gegaan. Ze zijn mezelf, hebben ze de Heere de rug toegekeerd. Zelf hebben ze tegen God gezondigd. Het volk weet dat ook. Aan welke zonde moeten wij dan denken? Wel, dat lees niet in Jesaja 63, maar wel bijvoorbeeld in de laatste hoofdstukken van Jesaja 50, 57, 58, 59. Dat de sabbatten werden ontheiligd. Dat men niet omzag naar de armen, naar de zieken, naar de weduwen, naar de wezen, naar degenen die hulp nodig hadden. Het individualisme, het op zichzelf gericht zijn, het egoïsme. De rustdag werd ontheiligd, afgoden werden gediend. De Heere kwam niet aan zijn eer, ze zijn wederspannig geworden. En ze hebben Gods geest smarten aangedaan. Terwijl diezelfde geest in het midden gesteld was, staat in vers 11. En in vers 14, terwijl diezelfde geest is hier een eerste rust heeft gegeven. Ze hebben de geest smarten aangedaan. Eigenlijk staat er bedroefd, gekrenkt. Gemeente, dit is niet gedaan door die 90% van het volk die de Heere niet lief hadden. Zij hebben de Heilige Geest nooit in die volheid ontvangen. Maar het zijn juist Gods kinderen die van genade leven, die de Heere toebehoren, die zonderen kunnen tegen de liefde en die de Heilige Geest kunnen bedroeven. De Heilige smarten kunnen aandoen. Het is wel zo dat de goddelozen de zonde tegen de Heilige Geest kunnen bedrijven. Dat is een moedwillig lasteren van de Godheid van Christus met een verhard hart. Een moedwillig lasteren van de Godheid van Christus met een verhard hart. Maar het bedroeven van de Heilige Geest, dat gebeurt, of althans dat kan alleen gebeuren, door een kind van God, die het juist moest belijden. De Heer heeft zijn geest in ons midden gesteld. De Heer heeft met zijn geest mij vertroost en mij vrede gegeven. En wat is het dan verschrikkelijk erg, dat juist een kind van God, aan wie de Heer zo zijn liefde heeft bewezen, en die zo alles aan de Heer te danken heeft, en voor wie zo mag gelden het grote wonder, hij is ons tot een heiland geworden. En hij heeft onze benauwdheid die we verdiend hebben weggenomen. Hij heeft ons gedragen. Dat nou juist zo een de Heere bedroeft, verdriet kan doen. De geest kan bedroeven. Paulus schrijft in Efeze 4, vers 30, dus ook in het Nieuwe Testament lezen daarover. En bedroeft de Heilige Geest niet, door welke gij verzegeld zijt tot de dag der verlossing. Juist de verzegelden tot de dag der verlossing kunnen de Heilige Geest bedroeven. Ze kunnen niet Gods Geest uitdoven. Ze kunnen niet Gods Geest kwijtraken. Ze kunnen niet uit de genade vallen. Ze kunnen niet de zaligheid verliezen. O, ik kan niet het kindschap van de Heere kwijtraken, al kan het wel in mijn hart de grote vrees zijn dat dat zo is. Maar een kind van God kan wel de geest bedroeven. En gemeente, dan lijkt het er soms eerst op alsof er niets aan de hand is. Maar na verloop van tijd verbergt de Heere zich. En na verloop van tijd doet de Heere zijn toren, zijn ongenoegen gevoelen. En als dat gebeurt, oh, dan weet ik niet meer waar ik het zoeken moet. Als de Heere weg lijkt te gaan, juist als daar die liefdesband door de Heere gelegd is. Juist als ik van genade mag leven, Als de Heer dan lijkt te wijken, zich in een vijand lijkt te verkeren, dan hoort het volk roepen, waar is hij, die hen uit de zee opgebracht heeft met herders van zijn kudde? Waar is hij, die de Heilige Geest in het midden van hen stelde, die de arm zijn heerlijkheid heeft doen gaan aan de rechterhand van Mozes, die de wateren voor hun lieder aangezicht kliefde, omdat hij zich een eeuwige naam maakte, die hen leidde door de afgrond als een paard in de woestijn, zo struikelden zij niet, gelijk een beest dat afgaat in de valleien, heeft hun de geest des Heeren rust gegeven. Alzo hebt gij uw volk geleid, opdat gij hun heerlijke naam zoudt maken. Zijn er ook vanavond in Oud-Beierland, voor wie dat misschien wel geldt? U denkt terug aan vroeger tijden, en u kunt er niet meer bij terugkomen van uzelf. Hoe het toen was, dat de Heer toen zo zijn liefde aan u bewees, dat u toen zo mocht geloven zijn kind te zijn. Dat hij u tot een heiland geworden is, dat hij uw benauwdheid wegnam, dat hij u droeg en dat hij u opnam, dat hij in liefde en genade naar u omzag, en dat u nu moet zeggen, Heere, waar bent u? Heere, waar blijkt uw trouw? Waar blijkt uw eer? En u weet het wel. Het ligt niet aan de Heere. Mij in een vijand verkeert. Niet werkelijk. Maar je het wel zo kunt gevoelen. Gemeente, ik las bij de voorbereiding. Dat niet één van Gods kinderen niet zulke tijden meemaakt. Van John Bunyan is bekend na het schrijven van de Christenreis dat hij zo'n tijd heeft gehad. Wilhelmus Abrakel na het schrijven van de Redenkondigheid dat hij zo'n tijd heeft gehad. Ik noem het voorbeeld van de profeet Jeremia bij de puinhopen van Jeruzalem. Roept ook hij het uit, de Heere is een vijand geworden. Een loerende beer, leest u het maar na in Klaagliederen 3. Ik denk aan Job. Waar hij het eerst nog mocht uitspreken, de naam des Heeren, zij gelooft, breekt er een tijd aan in zijn leven. Dat hij het zegt, zie ga ik voorwaarts, zo is hij er niet. Of achterwaarts, zo verneem ik hem niet. Denk maar aan de ballingen in Babel. En wat is daarvan de reden? Gemeente, dat kan wel meerdere redenen zijn. Ik noem toch ook de boze, de Satan. Die een kind van God kan ziften als de tarwe. Zoals hij dat ook de discipelen deed. Wat zal Petrus gedacht hebben. Toen hij zijn meester verloochende. Wat zal hij in zijn hart gevoeld hebben. Wat kan de Satan een kind van God bespringen. U hebt geen heil bij God. U denkt dat de Heer uw genade is. Maar u bedriegt zichzelf. O, die gemene binnenprater. Die er alles aan doet om de troost weg te nemen. Herkent u het? En gemeente kunnen ook omstandigheden zijn. Moeite, zorgen en verdriet. Die zo alles in ons leven kunnen overwoekeren. Dat het zicht op de Heer ons daardoor ontnomen wordt. En de duivel weet er gebruik van te maken. Maar in alle eerlijkheid moet ook gezegd worden. De reden kan ook bij mezelf te vinden zijn. Die ene zonde in mijn leven die ik toch maar aan de hand houd. Waar ik steeds weer in terugval. Of dat ik rust vind in alles wat er in mijn leven gebeurd is. De genade die de Heer geschonken heeft. En dat ik daarna denk dat er rust is. En dat er als het ware niets meer op af kan komen. Dat er een tijd kan zijn van achteloosheid en biddeloosheid. En dat het dan kan gebeuren dat de boze ons kan bespringen. Of dat we zo weer opgaan in de zorgen van het leven. Ons bedrijf, ons werk, onze gezondheid. Uw kinderen, uw kleinkinderen. Gemeente, soms denk ik wel eens. Zelfs kerkelijke zaken. Ze kunnen zozeer ons bezetten. Ze kunnen zozeer ook. Als je ook vergaderingen bezoekt en meerdere vergaderingen bezoekt, ook in onze kerk. Dan hoor je soms de zorgen die er zijn, kerkbreed of in andere gemeenten. En je moet er soms naartoe. En zo kan een mens als het ware voort gejaagd worden. En de boze kan erop afkomen. Of het kan er niet zijn. En wie kan zich dan staande houden? Heere, waar bent u? Ons eerste, ons tweede aandachtspunt, herkent u het? Zijn er misschien vanavond ook al in de kerk waar deze woorden voor moeten klinken? Dan gemeente, ons laatste aandachtspunt. Wie de Heere was, tot een heiland geworden. Wie hij is, in een vijand verkeerd. Maar wie hij toch wil zijn. En u zegt vanavond iemand, dat lees ik niet. Ik lees het toch wel. En wat lees ik dan? Dat Jesaja ruim anderhalve eeuw voor de ballingschap uit mag profeteren. Wat dan toch die ballingen in Babel die de Heere niet kunnen missen. Die hem toebehoren. Die het inderdaad verzondigd en verbeurd hebben. Maar die hem niet kunnen missen. Wat ze dan mogen doen. En daar blijkt uit dat de Heere ze vasthoudt. Dat de Heere niet laat varen enig werk dat zijn hand begon. Dat hij die getrouwe zaligmaker is waarvan Petrus getuigt. Indien wij ontrouw zijn, hij is getrouw, hij kan zichzelf niet verloochenen. En die bidt voor zijn kerk dat hun geloof niet ophoudt. En voor wie het geldt dat Paulus van hem mag getuigen, wie zal ons van zijn liefde kunnen scheiden, die ter rechterhand Gods is, die ook voor ons bidt. En waaruit blijkt dat? Dat die balling in Babel door de Heere worden vastgehouden daarin, dat ze weer opnieuw op de knieën gaan en tot de Heere roepen, lees er maar mee in vers 15, zie van de hemel af en aanschouw van uw heilige en heerlijke woning. Waar zijn uw ijver en uw mogendheden? Het grommel is ingewant en uw barmhartigheden zouden zich tegen mij in. En vers 16, gij zijt toch onze vader. Want Abraham weet van ons niet, Abraham is al ontslapen, hij kan ons niet helpen. Israël kent ons niet. Gij, o Heere, zijt onze vader, onze verlosser van ouds af, is uw naam. Hoort u ze bidden, verlaat niet, Heere, wat uw hand begon. O levensbron, wil bijstand zenden. Ze weten, wij zijn van de Heere afgekeerd. En wij moeten tot de Heere terugkeren. En we moeten hem vragen dat hij tot ons zal terugkeren. Wij hebben het verbond ontheiligd. En we moeten hem vragen dat hij zelf zijn verbond zal houden. En dat hij zelf zal denken aan zijn eigen werk. Ook vers 17, Heere, waarom doet gij ons van uw wegen dwalen? Waarom verstokt gij ons hart, dat wij u niet vrezen? Keer wederom uw knechten wil, de stammen uw erfdeels. Gemeente, dat betekent niet dat het volk de Heere verwijt. Dat hij hen heeft doen dwalen. Alsof de Heere de auteur zou zijn van de zonde. Alsof de Heere zou aanzetten tot dwalen. Maar ze voelen het wel in hun binnenste. Het is onder zijn toelating dat dit ons overkomen is. En hij is de enige die ons daarvan voor kan bewaren. En is de enige die ons van onze afdwalingen kan terugbrengen in het rechte spoor. En zo roepen ze tot de Heere, pleiten ze op zijn naam, zijn trouw verbond, en vragen de Heere hem aan zijn werk te gedenken. Mag u dat ook doen, gemeente? Als u na ontvangen genade alles kwijt bent, de Heer is u niet kwijt. De Heer kan zo ver weg lijken te zijn. Dat dachten ook de Emmausgangers terwijl de Heer Jezus naast hen liep. O, hoe kan het zijn in uw hart en leven? Maar de Heer zegt, dat hij het hart troost dat schreiend tot hem vlucht. Hij is nabij de ziel die tot hem zucht. Terwijl als u zucht misschien denkt, waar is de Heer? Zegt de Heer, hij is nabij de ziel die tot hem zucht. Hoe hoort de Heer dat zo graag? Heere, keer weder. Heere, help ons. En hoe nabij is de Heer dan? Zo nabij. Dat de Heer in Jesaja 57 al heeft gezegd. Alzo zegt de hoge en de verhevene. Die in eeuwigheid woont en wiens naam heilig is. Ik woon in de hoogte en in het heilige. En bij die die van een verbrijzelde nederige geest is. Opdat ik levend maak de geest der nederige. En opdat ik levend maak het hart der verbrijzelde. Want ik zal niet eeuwiglijk twisten. En ik zal niet geduriglijk verbolgen zijn. Waar woont de Heer op aarde? In het hart van de ziel die hem niet kan missen. In het hart van een ziel die het weet. Ik heb het verzondigd. Maar Heere, wil mij uw naam ter eer al mijn euvel daan vergeven. Heere, keer weder. Help ons, want we zullen vergaan. En gemeente dan, dan zit er maar één plek waar u troost vindt. Dat is aan de troon der genade. Dat is aan de voet van het kruis. En dat is neergeknield bij de kribbe. Waar de Heer het ook weer opnieuw. Zelfs aan iemand die het niet meer verdiend heeft. We hebben het nooit verdiend. Te geloof wil geven in al uw benauwdheid. Was ik benauwd. Ik van God verlaten, avondmaals formulier, omdat u nooit van mij verlaten zou zijn. Ik ben u geworden tot een heiland. O, voor uw benauwdheid heeft hij gekropen door de hof. Droeg hij de schim, de smade overlast. De geestelingen voor jouw benauwdheid. Dat hij aan het kruis zou lijden en sterven. In het diepste donker verlaten van zijn vader. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Opdat het toch waar mag zijn. Wat de dichter van Psalm 91 zingt. En wat hij zo met elkaar open te gaan zingen. Terwijl hij mij zeer bemint spreekt God. Zo zal ik hem uithelpen. Ik zal hem op een hoogte stellen, want hij kent mijn naam. Hij zal mij aanroepen en ik zal hem verhoren. In de benauwdheid zal ik bij hem zijn. Ik zal er hem uittrekken en zal hem verheerlijken. En ik zal hem met langheid der dagen verzadigen. En ik zal hem mijn heil, mijn heiland, mijn Jezus doen zien. En ga mee dan het allerlaatste. Wanneer wordt dat gebed verhoord? Dat moet ik er toch wel bij zeggen vanuit Jesaja 63, 64 en 65. Op Gods tijd, op Gods wijze, leest u het maar na. Want Jesaja 64, als we dat lezen, dan zouden we zeggen, er klinkt nog één klacht, één smeekbede. Och, dat gij de hemel scheurt. Dat gij nederkwaamt. Maar dan, Jesaja 65. Heerlijk klinkt het daar. Ik ben gevonden van hen die naar mij niet vraagden. Ik ben gevonden van degenen die mij niet zochten. Tot het volk dat naar mijn naam niet genoemd was. Heb ik gezegd, ziet, hier ben ik. Ziet, hier ben ik. Ik heb mijn handen uitgebreid, de ganse dag, tot een wederstrevig volk. O, dan zegt de Heere, u vroeg waar ik was, maar zonder dat u het wist, waren mijn handen de ganse dag al tot u uitgestrekt. Welk een troost, als de Heere dat geeft te geloven, en die handen, zijn altijd uitgestrekt tot de zijne. Hij nam ze op, hij droeg ze. En hij zal tot de grijze ouderdom dezelfde zijn. Om zijn volk te dragen, om er niet één van te verliezen. En ze in te brengen in het hemelse Kanaän, dat boven is. Opdat er mag zijn een eeuwig juichen voor Gods troon. Amen. Gemeente, willen we dan zingen van Psalm 91 vers 8. Hij zal in alle rampen pijn tot mij om uitkomst zuchten. Psalm 91 vers 8.
Thank you.